Goedemorgen. Ik wil graag de twee laatste liederen, die heb ik opgegeven vanwege ons onderwerp. U weet dat wij met Jozua bezig zijn en we hebben tot en met Jozua 6 nu gehad. En we zijn aangekomen bij Jozua 7. Maar ik wil allereerst Psalm 139, wat we zojuist gezongen hebben, toch een aantal versen met u lezen. U weet dat er altijd, althans dat probeer ik ten alle tijden, dat er drie dingen zijn in de prediking die ik belangrijk vind. Zeker als je in het Oude Testament iets leest, dan moet je weten dat het een historische gebeurtenis is geweest. Dus wat daar geschreven is in Jozua hoofdstuk 7 is dus echt gebeurd. Dat is geschiedenis, dat is historie. Het tweede is, wat zegt het mij geestelijk? Wat heeft dit gedeelte mij nou te zeggen over mijn leven? Praktisch, persoonlijk. En het derde is, zit er ook een profetische boodschap in? En ja, die zit er, die hebben we gezongen in het lied hiervoor. En dat is uit Hosea, hoofdstuk 2, vers 14. Dat u weet dat Achan gestenigd is met zijn familie in het dal van Achor. Daar heerst de dood. En in algemene zin zit je altijd tegen Jozua 7, tenminste ik wel, want het is geen prettige boodschap. Daar wordt daar een man, je zou kunnen zeggen, wat moet je niet doen? En ik dacht, om het algemeen te zeggen, je zonden verbergen. Gat in je grond graven, zand erover. Maar zoals nummer 32 vers 23 zegt, mooi om het om te draaien, maar nummer 32 vers 23 zegt dat de zonde jou weer ontmoet, ook al ga je op de vlucht, al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt haar wel. Maar het kan ook een negatief, zo negatief zijn. Het komt over je. En vandaar ook de vraag, ben ik ook een Achan? Zit er Achan in ons? Zitten er Achans in ons? En ik zou eigenlijk zeggen, als ik u dat zo heel eerlijk vraag, dan heb ik vaak de moeite om mijn vinger op te steken. Dit keer steek ik er twee op. Want wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. En voor iemand die zegt, ik steek mijn vinger niet op, want ik ben zuiver, dan wil ik u vragen om 1 Johannes 1 vers 7 te lezen, waar het staat dat wanneer iemand zegt niet gezondigd te hebben, de waarheid is in hem haar niet. En vandaar is de boodschap van morgen in algemene zin, hoe los je het probleem van zonde verbergen op? Het moet gedood worden. Dan zult u zeggen, ja, dat is een prettige boodschap van morgen. Ik dacht van, nou, mooie boodschap van morgen, mooie dag in de zomer, heerlijk. En nou zegt u, je moet je zonde niet verbergen en punt 2, de dood erover. Ja, dat zeg ik niet, maar dat zegt Gods woord. En die drie dingen heb ik geprobeerd samen te vatten. En ik vond daarom Psalm 139 zo mooi, omdat de Heere ziet het wel. Wij denken vaak en daarom verbergen we de dingen, maar de Heere ziet het wel. En dat vond ik zo mooi, de Heere weet alles. En ik lees u dat voor uit de Herziene Statenvertaling, Psalm 139. En daar staat een psalm van David. Heere, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, u begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heer, u weet het alles. U sluit mij in van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen. Dit weten, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel? Zie, u bent daar. Nam ik vleugelen van de dageraad, woonde ik aan het eind van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. En de duisternis is als het licht. Even tot zover de schriftlezing. We gaan naar Jozua hoofdstuk 7. De geschiedenis die geen prettige geschiedenis is. Maar de schrift moeten we lezen. Ze zijn tot lering voor een ieder die ook de Heer wil volgen in zijn leven. En de vraag was al, is er een aangaan in uw leven? Ik heb daar lang over nagedacht en ik heb gezegd ja, er zijn aangaans in mijn leven. En soms worstel je. En je wil dingen verbergen, ook voor anderen. En ik zou eigenlijk kunnen zeggen, die aangaans beroven je geestelijk de overwinning. Die geven je een matheid. Soms proef ik ook in ons leven matheid. Ik weet niet of u dat herkent, maar dan vraag ik wel eens af, hoe is het toch mogelijk dat we het niet alleen, maar dat we het met elkaar soms matheid uitstralen? Waar komt dat vandaan? Wat zou de reden daarvan zijn? Ook daar heb ik over na zitten denken en voor gebeden. Sta ik in de weg? Is er een aangaan in mijn leven dat de veroorzaker kan zijn? Ook ik zat te denken aan het feit, waarom werd ook het gezin van aangaan getroffen? Waarom ook zijn dieren? En ik probeerde dat geestelijk eigen te maken. En het was zo duidelijk dat Romeinen zegt, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ook in de schepping en in de val van Adam is de hele schepping getroffen. En het is net of dat God dat wil zeggen. Realiseer je als vader van je gezin, als je ongehoorzame weg gaat, dat dat ten koste kan gaan van je gezin. En dat is, concreet komt dat binnen. Er kwam een ban in Israël, maar het begon in de ban in het leven van deze aangang. Zonde, slechte gewoontes, je weet het en je doet het toch. Wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. Wat is dit in mijn leven, waarin ik frustraties heb? Waarvan ik de boodschap in mijn hoofd wel weet, maar dat het in het hart zo ver weg staat. En het mij eigenlijk niks meer kan schelen. Ik verberg het, maar het komt elke keer terug. Ik weet niet of u in uw hart daar last van heeft. Ik wel. En soms moet je dingen in je leven opruimen. En soms is het zo moeilijk om degene die naast je staat dat te erkennen en te zeggen. Ook dat kan tot frustraties, tot matheid van je ziel leiden. Dingen waar je zo tegen aan het vechten bent. Omdat het elke keer terugkomt, mag ik het u zo zeggen, je zwakheid. Nou, u kent mijn zwakheid, zeker met het rijden. Ja. Ik was een week geleden in Duitsland, dus ik reed en ik zag het bord 50 niet. Maar ja, iedereen in Duitsland weet dat als je bebouwde kom bent, dat je 50 moet rijden. Dus pats! Een flitsje! Ja, dat is niet leuk. Maar ja, ik zat naar dat bord 50 te kijken. En voor de rest trapte ik op mijn gaspedaal. En je probeert het zo goed mogelijk te doen, maar ja, de wet is om de overtredingen wil daarbij gesteld en dan ga je weer. Pats! Flits! En dat kan tot frustraties leiden. Ik vraag bij hier niet dat u die boete straks gaat betalen voor mij, maar u begrijpt wel. daar zitten frustraties, die komen in je leven. En dat is ook in je relaties met mensen. En dan merk je dat je pijn gedaan hebt en je weet niet eens waarom. Want jij ziet het niet. Maar hij voelt het, of zij voelt het. Het leidt en kan leiden tot frustraties. Allemaal factoren, angsten, nalatigheden. Ben ik vader voor mijn kinderen geweest? Heb ik geestelijk ze het voorbeeld gegeven? Of vond ik het plaats 3, 4, 5, 6? Gaat het om het geld verdienen? Gaat het om een diploma? Ik wil degene niet frustreren die net hun diploma gehaald hebben, maar wel hou er rekening mee dat God dat diploma wil gebruiken tot zijn eer. En zo kunnen wij heel veel dingen bedenken. En het leidt tot onverschilligheid soms, tot ongehoorzaamheid. En dat vind ik in de geschiedenis van deze aangang. En ze remmen je geestelijk leven. En daarom zet de Heer ons vanmorgen hierbij stil. En daarom heb ik u de vraag gesteld, zijn er aangangs in uw leven? En ik vraag niet om uw vingers op te steken, maar eigenlijk komt het erop neer, steek ze in principe, maar eigenlijk met je beide handen op. En als hij denkt, nee, die zijn er voor mij niet, ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Houdt u dan rekening met 1 Johannes 1 vers 7. Als zeggen we dat we geen zonde hebben, dan is de waarheid in ons niet. Dat is een frustratie, maar het is goed om het te weten. Maar nu, wat nu? Dat is de kern. Daarom even concreet de ban. En ik wil teruggaan naar Jozua 6, vers 17 tot en met 19. Dat wil ik even met u lezen, dat u even in de geschiedenis komt en dat u beseft wat er staat. In Jozua hoofdstuk 6, vers 17. Doch deze stad zal de Heere verbannen zijn. En al wat daarin is, alleenlijk zal de hoer Rahab in leven blijven en zij allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hebben verborgen heeft. Alleenlijk dat gij ulieden wacht voor het verbannene, opdat u niet misschien niet verbandt, mits nemende van het verbannende en het leger van Israël niet stelt tot een ban, nog dat hetzelfde beroert. Maar al het zilver en goud, dat koperen en ijzeren vaten, zullen de Heere heilig zijn. Tot de schat des Heere zullen zij komen. En als we dat dan gelezen hebben, dan weten we uit 7 vers 21, en dan gaan we naar vers 21 uit hoofdstuk 7. Want ik zag onder de roof, en dat zegt Aangaan dan, een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed. Een mantel dus. Prachtig geweven, bekend, de mantel uit Siniar. Kostbaar, aan één stuk geweven. En hij zegt ook, 200 sikkelen zilver. Dat is ongeveer 2,3 kilo zilver. Voor degene die eens wil weten wat het is, 2,3 kilo zilver. En een staaf goud, 600 gram. En dat stopt hij in zijn tentje. En dat verbergt hij, zand erover. Kort daarna komt Ai. En daar staat, zij vraagde de Heere niets. Ziet u, het begint al. Het begint al een ontwikkeling van wegschuiven. Het geestelijk leven gaat de tweede plaats in komen. Er is iets in mijn leven gekomen waardoor mijn oprechtheid naar God toe verdwenen is. Mijn gemeenschap met God verdwenen is. Het begon bij Adam. Adam, waar ben je? Waarom verberg je hem voor mij? Er was de gemeenschap was verbroken. Zonde kan in ons leven scheiding maken. Dat is, daarom zeg ik eigenlijk wat Aangaan gedaan heb. Het zijn uw overtredingen die scheiding maken, zegt Jesaja 59, tussen u en mij. Het verlamt je soms. Het maakt je mat. Matheid van ziel. Ze vragen de Heere niks. Dat staat er ook in dat gedeelte. Bij het vechten in het eerste gedeelte dat Israël voor Ai geslagen wordt. We lezen niets over doden bij de slag van Jericho, maar wel bij de slag van Ai. Dat doen we even. We gaan ons eigen weg en we beredeneren dat en het leger is niet nodig. En we kunnen het makkelijk met 6000 man doen. En dan plotseling vallen daar 36 doden. Matheid. Ach en wee. Kijk maar, vers 6 en 9 van hoofdstuk 7. Toen verscheurde Jozua zijn klederen, viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren. Nu begint hij pas te bidden. Ik wil u daarom al bepalen bij het feit de kracht van het gebed. Als uw gebedsleven achteruit gaat, realiseer u dan, dan krijgt u een geestelijke matheid over u. We zeggen dat de bidstond en het bidden de motor is. We zeggen het, we weten het. Dit is echt scherp voor ons allemaal. We weten dat de geestelijke mens door bidden leeft. En hoe vaak bidden wij? Allen hebben gezondigd. Allen missen de heerlijkheid van God. Maar de genade, die komt erin. Wat doet die genade? Kom er straks op. En dan gaat Jozua bidden. Soms bidden we alleen maar als er ellende is. Als ellende komt. Ach, och, het staat er, hè, kijk maar. En Jozua zeide, ach, heren, heren, waarom hebt gij dit volk door de Jordaan ooit doen gaan? Om te geven in de hand van de Amorieten om ons te verderven. Och, dat wij toch tevreden geweest en gebleven waren aan de andere zijde van de Jordaan. Och, herkent u het? Ik ben zielig, een soort Calimero-effect. We herkennen het. En dan zegt de Heere, vers 10, toen zeide de Heere tot Jozua, sta op. Waarom ligt hij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. En zij hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannen genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Ze zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want zij zijn in de ban. En ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Dit is een keihard verhaal. En het gebeurt ook. De ban is er. Sta op, zegt de Heere God, vers 13, heiligt u tegen de morgen, want alzo zegt de Heere, de God van Israël, er is een ban in het midden van uw Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht van uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Ik zeg weer, het zijn uw ongerechtigheden die scheiding maken tussen u en mij. Omdat toen het volk geheiligd werd door God, nu wordt u persoonlijk geheiligd. Dat is nieuwtestamentisch. Na het kruis dat de Heer Jezus Christus. Al zo lief heeft God het volk gehad, staat er niet. De wereld gaat opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven hebben. We hebben dus een persoonlijke verantwoordelijkheid naar hem toe. Maar daarmee ook naar elkaar toe. Als ik geestelijk mat ben en mijn relatie met God is in de min, heeft dat effect op mijn relatie met mijn vrouw? Heeft dat effect op mijn relatie met mijn kinderen? Zo zuiver, dat ik al kan zeggen, Heere, wie kan hieraan voldoen? Nee, zegt de Heer, dat kun je ook niet. En daarom heb ik mijn wet aan het volk van Israël gegeven. En daarom zegt Paulus ook, ik acht alle schade en drek. Ik heb die wet geprobeerd te doen, ik heb naar die wet geleefd, maar ik ga er kapot aan. Ik heb gehaat, ik heb liefdeloos gehandeld. Ik heb gezinnen in de gevangenis gegooid. Om te proberen aan die wet te voldoen. En ik ga er kapot aan. En zo zijn er heel wat mensen die nog steeds denken. En Romeinen 7 overslaan. Wat ik niet wil, dat doe ik. En toen kwam daar die binding en die koppeling met de Romeinen. ook in mijn vraag, waarom zo mat? Hoe komt dat dat het christen vaak niet geestelijk in de overwinning staat? Zwaar, misschien moeilijk onderwerp. Maar dat heeft vaak met een band te maken. Het heeft van te maken met ongerechtigheden die tussen mij en God instaan. En ik zeg er nogmaals bij, wie staat ziet toe dat hij niet vallen. Maar het maakt ons klein, het maakt ons nederig. U heeft de tekst gezien vanmorgen, wat staat er? Op die tekst van het dag en dag blaadje. Ja, misschien slaat u er wel eens overheen. Oh, wat zijn de verwikkelingen van vandaag, maar wat staat er nou op die tekst? Dan gaan we even lezen, hè. Ja. Niet door kracht, nog door geweld, maar... Staat dat er? In zwak, mijn genade is u genoeg. In uw zwakheid wordt mijn... Toch? Ik heb hem niet uitgezocht, maar ik vond het toch wel fijn dat hij er stond. En dan zie je dus, wat moet je nou niet doen? De boel die je gedaan hebt, toch gepakt. En je verbergt het in je tentje. Nou, dat moet het gezin ook wel geweten hebben, maar goed. Je verbergt het in je tentje. En nummer 32 vers 23 zegt, die zonde... Die komen op je af. Maar wat doet het met je? Je hebt iets gedaan wat je niet mocht doen, Agan. Je mocht het niet hebben. Hij weet dat hij gezondigd is. En gezondigd heeft. Maar hij zegt niks. De meeste zondaren verbergen vaak hun zonde. Soms schamen ze zich er ook voor. Die zonde achtervolgen hen. Totdat je eindelijk dat dus opgeeft. De kracht van een nieuw leven is dat je beleidt, dat je het zegt, dat je het erkent. En dat je ook gewoon echt oprecht die dingen bij God brengt. God weet dat we het niet kunnen. Hij kent en hij doorgrondt ons allemaal. Maar de meeste zondaren verberg je zonde. Er is eens iemand in de prediking en ik vond dat in een tandcampagne best wel scherp. En hij zei, wij logeren dan met onze zonde in Hotel Geheim. Ik vond dat wel een hele aparte opmerking. Hotel Geheim. Ik verblijf daar incognito. Met mijn zonde. Hotel Geheim. Het is een favoriet adres voor velen, maar het is geen veilig adres. En vandaar dat het ook goed is, wie zijn overtredingen bedekt, zegt Spreuken 28 vers 13. Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Het komt even binnen. Ik weet het. Zo komt het ook bij mij binnen. En ik hoop dat we daar eens over nadenken. En langzamerhand gaat God een familie aanwijzen. En dan denk ik ook, ik heb even de naamgevingen van het geslacht van Agan van tevoren even bekeken. Ik vond het heel bijzonder. Want Agans geslacht komt uit Juda en dat zijn lovers van God. Dus zij loven God. Juda betekent dus Godlovenaar. En uit Juda kwam Sera. En dat betekent voor wie het licht van God is opgegaan. En hij kreeg Sabdi. En Sabdi betekent ze hebben erkend... dat zij een geschenk van God zijn. En dan krijgt Sabdi Kasmi. En dat betekent wijn gader neer. En dat was de vader van Agan. En waarom die vader nou Agan onrustmaker noemt, want dat betekent het. Stichter van verwarring. Dat hoort niet in dat rijtje thuis. Net zo goed als Naomi en haar man Elimelech. Nou, u weet het, hè? Ziek, zwak, misselijk. Hoe ga je je kind nou ziek, zwak en misselijk? Hé? Nee. Weer een geboorte in ons. David, dat is een mooie naam. Je gaat hem toch niet Machlon geven, ziek, zwak en misselijk? En toch, wat is er aan de hand? Met deze aangang in mij. En dan zien we ook, wat moet je nou doen? En God zegt, dat moet dood. De straf op de zonde is de dood. Zonde kan alleen maar verdwijnen als het gedood wordt. En ik heb de zonde aan het kruis van Golgotha gebracht. Daar hoort het. Het moet dood. En daarom is de Zoon van God gekomen. Heeft zijn God zijn af. En is uiteindelijk in deze wereld gekomen om de straf op de zonde, de dood, op zich te nemen. En daarom staat er in die tekst, en dat is de profetische tekst. Want Israël wist heel goed wat er in het dal van Achor gebeurd was. Want daar werd de familie en de kinderen en het al wat hij bezat werd gestenigd en gedood. De dood. En daarom kom ik in Romeinen 6, 7 en 8 terecht. De conclusie is dus, God liet zijn toren, kijkt u maar in Jozua 8 vers 1. Toen zeide de Heer als Jozua, vrees niet, ontzet u niet. Neem met al u het krijgsveld en maak u op en trek op met Ai. Ik heb de koningen van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw hand gegeven. Als ware heft hij zijn toren op. Na belijdenis van zonde. Na oneerlijk te zijn. Gaat God weer een nieuwe weg. Alleen we moeten het in de dood brengen. En we moeten zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Hij is niet alleen voor mij gekruisigd, maar ik heb gezegd, ik ben met Christus gekruisigd. En ik leef, maar niet meer ik leef, die is dood. En voor zover ik nu nog leef, dan leef ik dat door de Zoon van God. Ik moet dus die oude koehorst voor dood verklaren. Ik moet dat doen. En dan kom ik in Romeinen 7 en dan denk ik, dat lukt me niet. U moet wel Romeinen 7 lezen. En soms heb ik het idee, we blijven bij Romeinen 5. Romeinen 6 lezen we niet, hanteren we niet. Romeinen 7 al helemaal niet. En Romeinen 8, dat staat zo ver. Hoe is het met ons geestelijk leven? Iemand zei eens heel letterlijk en heel concreet en hij had gelijk. Dat zie je aan de bidstond. Dat zie je aan de bidstond. En dat is niet alleen hier. We hebben veel predikanten en broeders en zusters en broeders die voorgegaan zijn hebben verteld, de bidstond loopt het slechtst. Hoe komt het dan? Hoe zit het in ons geestelijk leven? In de bidstond komen we tot de ontdekking dat er in ons geen kracht is. Maar dat we in onze zwakheid zijn kracht wordt volbracht. Het is iedere keer weer ontdekken dat het in ons leven zo belangrijk is om God te zoeken. Het is geen aanklacht dat die bidstonden zo weinig worden bezocht. Maar het is voor ons de vraag, hoe komt dat nou dat ik bijvoorbeeld niet naar de bidstond ga? Waarom ga ik niet naar die bidstond? Wat is daar de reden van? En dat kan terecht, God weet het. Ik wil u niet beschuldigen, maar het is dus goed om onszelf eens af te vragen, waar sta ik? Heb ik aangangs verborgen? En dan zul je zeggen, dat is een negatieve preek. Ja, ik zeg ook hier niet amen. Nu ga ik verder. Wat is de reden? Romeinen 7 geeft een diepgaand probleem, want elke christen beseft in Romeinen 6, dan zit hij, ja wat staat er nou in Romeinen 6? Lezen. lees wat er staat. Ik ben in zijn dood gedoopt. Ik ben dus dood. Het probleem van zes is dus dat ik de zondige natuur in mij ons naar beneden trekt. Dat zegt Romeinen 6. En hij probeert mij tot een slaaf van de zonde te maken. Dat is vlees. Dat is Romeinen 6. En de boodschap van Romeinen 6 is, dat moet je voor dood verklaren. Agan, je had van tevoren moeten zeggen, niet dat God de families langs ging om bij jou uit te komen. Je had eerlijk moeten zeggen, ik heb het gedaan. Ik ben de veroorzaker. Maar hij hield het voor zich. Hotelgeheim. En we zijn alle geneigd om datzelfde te doen. En Romeinen 7 gaat door. Want de ervaring van hoofdstuk 7 is het besef dat we niet eens zelf, dat zegt Romeinen 7, niet in staat zijn ook maar iets goed te doen. Dat denken we wel, maar dat is niet zo. Kijk, ik ben in mijn leven een organisator. Ik vink af wat ik gedaan heb. Maar mijn vraag is, ik heb wel afgevinkt, maar heeft het geestelijk vrucht gedragen? In die zin zit ik in Romeinen 7. Ik vink ongelooflijk veel dingen af. Ik heb een plan voor de dag, ik vink af. En als hij niet te bereiken is, komt er nog geen vinkie te staan, totdat ik hem bereikt heb. Vinkie! Maar wat doe ik er geestelijk mee? En God zegt, heb je mij erbij betrokken in dat leven, met dat afvinken? Misschien hadden er heel andere onderwerpen moeten staan. Je gaat te veel met je verstand werken en je sluit mij buiten. Je denkt met je verstand, oh dat is aai, dat doen we even. Tok. Dat doen we helemaal niet even. Wat in wezen beleid je dan? Nou, dat je helemaal niet ziek, zwak en misselijk bent. En dat je het wel zelf kan. En dan zegt de Heer, je vlees is toch dood? Dit is concreet. En we zijn niet eens in staat om maar iets in geestelijke zin te doen. Daar wil de Heer in Romeinen 7 ons duidelijk maken. Veel christenen leven zo onder de wet, want die wordt ook genoemd. En ze hebben een stelsel van regels en verordeningen gemaakt, waar ze godsdienstig in de kracht van het vlees hopen dat te kunnen houden. En dat noem je dan een toegewijd christelijk leven. En ze erkennen daarmee niet wat er in Romeinen 7 staat. Wat ik niet wil, dat doe ik. En wat ik wel wil, dat doe ik niet. Gaat u begrijpen dat het de totale verworpenheid is van het vlees, van het eigen ik, van je oude natuur. En dat God zegt, ik kan daar niks mee, ik wil er niks meer, ik heb het voor dood verklaard. Hou het voor dood. En dan komt daar Romeinen 8. Ja, maar Heer, ik zit elke keer met dat te veel gas geven. En ik heb echt een worsteling ondergaan in die 5 dagen dat ik daar was. Ik vond het zonde van het geld, wat misschien gaat komen. Je gaat wel bidden van, nou Heer, ik hoop dat het niet naar Nederland komt. Ja, dat hoop je wel, maar of het zo is. Ik kan ook gaan zeggen van, ja, ik ga het niet betalen, ik zit lekker in Nederland. Moet je dat doen? Nee. Dus, totdat ik ga zeggen, Heer, dit kan ik niet. Dit moet iets uitgewerkt worden door de geest die het in mij moet uitwerken. En er moet een erkenning komen dat ik het uit mezelf niet kan. En dat is Romeinen 8. En dat ik tot de ontdekking kom en ik hoop mede met u, ik kan het niet. Het is de geest die in mij het uit gaat werken. En ik moet u zeggen, dat is de kern en de kracht van Romeinen 8. Dat is de kern van overwinning. Wat zullen zij tot deze dingen zeggen? En er komen heel veel dingen op je af. Je kunt het verstandelijk allemaal af gaan vinken. Maar ik ben tot de ontdekking gekomen dat de Heer heel andere dingen ons wil laten ontmoeten. Als wij ons leven stellen in zijn hand. En dat we bewust worden, God ziet het toch wel. We kunnen het verstoppen, we kunnen het verbergen. En dat vond ik zo mooi met Hosea 2 vers 14, waarin het dal van Achor profetisch genoemd wordt. U kent dat beeld, en dan sluit ik af, dat beeld dat Hosea moet trouwen met Gomer. En ik heb u wel eens gezegd, als ik de opdracht van de Heer zou krijgen om met een publieke vrouw van de zeedijk te trouwen, dat ik absoluut zou zeggen, dat doe ik niet. Zand erover. Komt niet in mijn opties voor. Want het is vragen om moeilijkheden. Heeft de Heer dat ook gezegd toen hij zijn discipelen benoemde? Heb je wel eens een keer gezien hoeveel ongeregeld goed dat is? En toch gaat de Heer daarmee zijn weg. En vandaar dat het goed is om al die facetten eens te beseffen, dat we het aan de Heer over laten zeggen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? U gaat met mij mee, u weet wat ik nodig heb. Ik wil u bidden voor de mensen die ik ontmoet, dat ik een getuige mag zijn van u. Heer, ik ben soms driftig. Ik ben soms heel driftig, ook naar mijn vrouw toe. Heer, ik kan het niet, ik moet het voor dood houden, en soms komt die drift naar boven en ik moet zeggen, hij is dood. En ik kan het niet onderdrukken. Ik vraag u om uw geest. En vraag u of hij dat in mij, uw leven, uw genade, in mij zichtbaar wil laten maken. En dan zegt de Heer, kijk, dat is zo mooi. Want nou ga je langzamerhand ontdekken. En ga ik een werk in jou doen, zodat je op mij gaat lijken. En dat steeds meer en meer ik zichtbaar mag worden. En dat in het duistere hart daar het licht van mij gaat komen. Psalm 139. Daarom zei Luther, ik ga liever met de Heere God naar de hel dan met de duivel naar de hemel. Begrijpt u wat u daarmee bedoelde? Psalm 139. Hosea moest trouwen met Gomer. Hij deed het. En de Heer zei, ik weet het, maar ik wil laten zien dat het huwelijk van jou met Gomer mijn huwelijk met Israël is. En dat ik ook van tevoren wist, dit gaat niet goed. En toch heb ik het gedaan. Weet je waarom ik jullie uitgezocht heb, Israël? U kunt het lezen in Numeri, omdat jullie de kleinste zijn, de nietigste. Daarom heb ik je uitgezocht. Wie is er nederig en klein, die zal bij ons de... Dat is de les die de Heere God zegt. En dan komt op een gegeven moment, hebben ze 3 kinderen. En krijgen ze die en dan zegt, nou Hosea eigenlijk, er is er geen één van mij bij. Er is er geen één van mij bij, niet mijn volk. En dan komt ze en gaat ze weg. Ze loopt er boelen na. Gaat van het ene bed naar het andere. Ene huis naar het andere. De Heer ziet het wel. Heer, u doorgrondt en kent mij. Mij zitten en mij staan. En de Heer zegt, ik laat je vastlopen, Gomer. Ik laat je vastlopen. Er komen doorn op je terrein en op je veld, dat wordt moeilijk lopen. Je komt vast te zitten. En uiteindelijk komt Gomer tot de gedachte, ik had het met mijn huwelijk beter dan nu. En dan zegt God in Hosea 2 vers 14. Dat is dat dal van Achor, waarin zoveel doornen, zoveel ellende liggen. Maar ik wil het doen worden tot een deur der hoop. Laat mij het doen. En als ik jullie hart laat wederom geboren worden. Niet door de werken der wet, maar door genade alleen. Hij is aan het kruis gegaan door genade alleen. Hij wil in je werken, licht brengen door genade alleen en niet door vlees. Dat wilde ik vanmorgen met u delen. Heeft u aangangs in uw leven? Leg het voor u neer. Zijn er aangangs in uw leven en botst dat met uw vrouw of man of kinderen? Ga daar nou eens rustig voor bidden en zegt: Heer, ik kan zo niet verder. Ik ga samen dit voor u neerleggen en vraag: wilt u het in mij uitwerken? En alsjeblieft, denk: ik heb geen zonde, ik heb het goed gedaan, daar los je niks mee op. Niet ik, maar Christus leeft in mij. Laat de liefde ons leven dringen. Amen. Moment van stilgebed graag. Heere God, het was niet zomaar een boodschap vanmorgen. Ik vond het best moeilijk. Want je kan een ander nooit verder brengen als dat je zelf bent. Ik proef soms ook matheid in mijn leven en matheid in de gemeente. En ik vraag u, Heer, of u ons wil vernieuwen. In de boodschap die u ook ons vanmorgen heeft gegeven. En dat ook het dal van Achor, waarin we zoveel dingen moeten neerleggen en moeten doden in ons leven, weer een deur van hoop gaat worden. In geestelijk opzicht. En dat we naar Romeinen 8 mogen gaan. En dat we weer meer dan overwinnaar mogen zijn in u, die ons de kracht geeft. En die ons wil gebruiken. Het is zaliger te geven dan te ontvangen. O Heer, we zijn soms zo egoïstisch bezig. En we willen u bidden, Heer, dat wij ook samen met elkaar u mogen zoeken. Uw aangezicht mogen zoeken. Zonder elkaar verwijten te brengen. Maar Heer, als we onze verwijt moeten lichten, dan al eerst naar onszelf. En daarom leggen we het voor u neer. Heere God, kom tot uw doel in ons leven, met ons leven, opdat u erin verheerlijkt wordt. Uit genade. Amen.